Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Het derde van 146. Deze twee gedeelten uit Gods heilig woord, allebei uit het begin van Genesis. Allereerst Genesis 1, de versen 26 tot en met 31. En vervolgens Genesis 2, vers 18 tot en met 25. Genesis 1, vers 26 tot en met 31. En Genesis 2, vers 18 tot en met 25. En daarna zingen wij Psalm 119, vers 2, die was van het kwaad, niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar 's Heeren wetten. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Genesis 1 vers 26 tot en met 31 en hoofdstuk 2 vers 18 tot en met 25 is een schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 119 vers 2 en doen belijdenis des geloofs.
En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevolgte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hem. En God zegende hem. En God zeide tot hem. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. En vervul de aarde. En onderwerp haar. En heb heerschappij over de vissen der zee. en over het gevolgde des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en al het geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevolgde des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Hoofdstuk 2 vanaf vers 18. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevolgde des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van al het gevolgde des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegenover hem waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader, zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Spreek met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het onderwerp voor de prediking vinden wij in ons leerboek, de Heidelbergse Catechismus. Aan de beurt van behandeling is zondag 41. Hoewel deze preek nog niet helemaal gaat over wat we in 108 en 109 lezen, dat zal de volgende keer met name aan de orde komen, wil ik toch deze vragen en antwoorden met u lezen. Zondag 41, vraag en antwoord 108. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zullen... Dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Willen we samen in gemeenschappelijk gebed de Heere zoeken en Hem vragen om zijn zegen. Eeuwige, drie-enige God in de hemel. Voor de tweede maal op deze zondag zijn we hier samen in dit huis des gebeds. Waar uw woord geopend ligt, waar we gereed staan om dat woord te prediken en om het te horen aan de hand van onze belijdenis. En heren, dat er zo'n tweede dienst is en dat dat ook een leerdienst is naar goede reformatorische traditie, dat heeft er toch alles mee te maken dat wij van die hardleerse mensen zijn. Dat we zo vaak vergeetachtig zijn, dat we zo vaak onnadenkend zijn. En dat daarom nodig is dat wij dezelfde dingen steeds maar weer horen, keer op keer die geboden, de behandeling daarvan, opdat we onderwezen worden in de rechte leer. Opdat dat ingescherpt zal worden, zoals uw woord het ook zegt. Aan kinderen, ingescherpt, maar ook aan volwassenen tot aan de oudsten toe. En dat niet alleen die rechte leer bij ons bekend zal zijn, dat we daarin onderwezen worden, maar dat ook het ware christelijke leven daaruit zal voortkomen en daarop mag rusten, want dat hangt toch ten nauwste samen, leer en leven. En als we dan gereed staan, heren, om aan de hand van onze belijdenis een van uw heilige geboden te gaan beluisteren uit uw heilige wet, heren, doe ons verstaan dat we dan te maken hebben met een inzetting van u. Dat het geen mensen geboden zijn, menselijke wetten, maar dat het een wet en een gebod is van de allerhoogste wetgever. En we hebben al een aantal van die geboden met elkaar beluisterd in de afgelopen maanden. En als vanmiddag aan de beurt van de behandeling dat zevende gebod is, en we met elkaar nagaan wat het betekent, wat we gelezen hebben, dat het niet goed is dat de mens alleen zij. En wat het ware christelijke huwelijk dient te zijn, de plaats van de man en van de vrouw, de verhouding binnen het huwelijk. Heere, geef ons dat te verstaan. En dat we dat niet alleen maar toestemmen. En dat we niet alleen die leer die naar de godzaligheid is, met ons verstand kennen, maar dat dat ook beleefd en beoefend mag worden. En heren, dan zijn we met dat zevende gebod op een terrein gekomen dat zo kwetsbaar is. Waar wij zo snel in struikelen, in onze gedachten, in onze woorden, maar ook in onze daden. Er zijn zoveel zaken, heren, die duidelijk maken uit uw woord dat dit een van de meest overtreden geboden is. Niet voor niets begint u ook in het Nieuwe Testament in die waarschuwingen, in de heilige brieven, bijna altijd met de waarschuwing tegen de zonde, tegen het zevende gebod. Heren, wij zijn mensen die zo vaak ook door onze gevoelens worden gedreven. En we hebben te maken met een macht dat door de schrift een vuur wordt genoemd. Een brandend vuur. Dat bijna niet te bestrijden is. Wat ons zo kan drijven. Wat ons zo bezig kan houden. Waaruit in de wereld op allerlei manieren uiting aan gegeven wordt. En zeker in onze tijd, Heer, we hebben het vanochtend vanuit Esther ook beluisterd. Hoe in wereldse feesten, in groot en klein, juist dit gebod zo vaak overtreden wordt. Maar we hoeven het niet in de wereld te zoeken, heren, want als wij ons eigen hart wat gaan leren verstaan, en zeker als we daar het woord van de Heer Jezus bijleggen, dat wie een vrouw of een man aanziet om haar of hem te begeren, dat hij al reden overspel heeft gedaan. En heren, dan bidden wij u, wilt u ons in de behandeling van dit gebod alles geven wat nodig is. Het is zo'n teer gebod. Het raakt ons diepste wezen, wat soms zich zo moeilijk laat verwoorden. We zijn hier met velen bijeen, niet alleen met ouderen die weten wat dit voor soort gevoelens zijn, maar ook met kinderen. We hebben onze woorden te kiezen en de voorbeelden. En we bidden u, heren, om wijsheid, om zorgvuldigheid en toch ook om duidelijkheid, zodat het niet mis te verstaan zal zijn. En heren, dan zijn wij op en onder de kansel mensen die het hoofd moeten buigen, ook als het gaat om de behandeling van deze geboden. Maar er kleven nog zoveel aspecten aan, heren, voor vragen waar we nu ook bij stil willen staan, die zoveel pijn en zoveel verdriet naar boven roepen. Want u hebt gezegd, het is niet goed dat een mens alleen is. En toch zijn er die wel alleen zijn. Ongewild door omstandigheden. En u kent al die omstandigheden. Dat de dood een scheiding maakte aan het huwelijk. En dat er zijn die weduwe of weduwnaar geworden zijn. Dat er zijn die door omstandigheden nooit de juiste zijn tegengekomen. Of die de omgang met een ander verbroken zagen worden. U weet van hen die worstelen met een andere geaardheid. En die daar de gevolgen van ondervinden, juist als ze trouw willen blijven aan uw woord. U kent hen. En zeker in deze tijd wordt daar toch ook steeds meer aandacht aan besteed, die worstelen met hun identiteit, die ze van u hebben gekregen, maar waarin soms zo'n strijd gevoerd kan worden. Dingen waar andere mensen soms geen begrip voor hebben. Maar u weet, heren, wat er leeft. We denken aan gehandicapten, lichamelijk of ook verstandelijk, zodanig dat ze beseffen wat het betekent om alleen te zijn. En zo zijn er nog veel meer situaties te noemen, heren. U weet van al die dingen af. En we leggen ze aan u, de heren, voor. Of dat u ook in de prediking ook daarin voorzichtigheid wilt geven. En ook ons als gemeente in de omgang met anderen die daarmee worstelen. Schenk ons een houding van liefde. En van alles wat nodig is om de lasten van elkaar te dragen. En ook als er in huwelijken problemen zijn. En als er moeite zijn, soms al jarenlang. Heren, wilt u dan, als die grote, helende medicijnmeester, die toch ook Als het eerste wonder in uw omgang op deze aarde, omwandeling op deze aarde, een huwelijk bezocht hebt en van water wijn hebt gemaakt. En als ons huwelijk dan zo smakeloos geworden is als water, of zo bitter als azijn, dan bent u toch in staat om van dat gekwetste en gebroken huwelijk toch ook weer wijn te maken. En wij bidden u, Heren, wilt u zo in de prediking meekomen, ook als we dan de lijnen trekken naar de dingen buiten het huwelijk. Want afgedacht nog van alle huwelijksvragen en problemen, het komt er in ons alle leven op aan dat wij de Heere Jezus Christus nodig krijgen. Dat we eens vast mogen lopen met ons leven. Even los van alle vragen rondom het huwelijk. Maar we zijn mensen, Heere, die verloren zijn in alle opzichten. Die wetsovertreders en verbrekers van uw verbond zijn. En het is zo nodig, Heere, dat u in ons leven inbreekt en dat u daarin onze armoede, onze ellende ons komt te ontdekken. En dat we begrijpen zullen dat we ook in dat opzicht alleen staan. Al hebben we een goed huwelijk en al hebben we een heel gezin en hebben we zoveel sociale contacten. Maar Heere, leer ons toch dat wij van nature u kwijt zijn. Zonder God en zonder hoop in de wereld. En dat er maar één middel en één weg is om dat verbroken verbond met u te kunnen helen. En dat is door de Heere Jezus Christus. Heere, laat zo ook in dat opzicht er onderwijs mogen zijn en dat er woorden in onze ziel mogen vallen. Gepaste woorden. Die als een woord van u tot ons zullen komen. Heere, leid ons dan in spreken en luisteren. Terwijl we ook bidden voor de wereld waarin wij leven en waar we zoveel ellende uit horen voortkomen. Heren, de oorlogen die maar blijven voortduren. De grote ellende, het verdriet dat veroorzaakt wordt door al die haat en al dat bloedvergieten. Als we denken aan alle kinderen, ook in de Palestijnse gebieden, ook in de Oekraïnse, Russische gebieden, onder Israël en op zoveel plaatsen meer. Waar kinderen, waar ouderen, waar zieken zo lijden. Heren, er zijn geen woorden voor om dat lijden uit te drukken. En u ziet dat toch allemaal. U aanschouwt toch de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. Heren, mogen wij dan ook namens die moslims en heidenen en allen die uw naam niet kennen, dat verdriet aan u, de Heere, bekendmaken. En wilt u zelf ingrijpen, Heere, naar uw eigen belofte. Dat u het alleen kunt zijn die door dat de grote vredevorst de boog en de spies aan tweeën slaat. En die vrede maakt waar van mensen geen vrede te verwachten is. Heere, wilt u dat wonder werken. En geven dat de aarde eens vol zal zijn van de kennis en de gerechtigheid van deze vredevorst. Gedenk aan ons zoals we hier zijn, met alle moeite en zorgen, met alle zegeningen en voorspoed. Gedenk ze die thuis meeluisteren, of vanaf het vakantieadres of waar we ook zijn, binnen onze gemeente of daarbuiten. We hebben allemaal dezelfde dingen nodig, Heren. En wilt u spreken zoals dat u dat alleen kunt, door uw woord en door uw geest. En hoort u onze gebeden om Christus wil, uit genade. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 33, het 7e en het 8e vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. En het 8e, het is God aan tijd noch plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. Die het hart vormt en kan doorgronden, die alle werken gadeslaat. 7 en 8 van Psalm 33, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij op Psalm 133, het derde vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Het derde van 133 zingen we straks aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het zevende gebod, dat spreekt over het breken van de echt. En de echt, dat is een oud woord, een Frankisch woord. Komt van het woord eid en dat betekent heel oorspronkelijk bezit. Later is dat woord nog weer van betekenis veranderd, is het woord echt een synoniem voor het huwelijk geworden. En dan betekende het zoveel als wettig. Dat mensen wettig aan elkaar verbonden worden. En de opstellers van de catechismes, die hebben in het woord van God allerlei zaken aangetroffen, allerlei aspecten die het huwelijk, die de echt betroffen. En dat is dan ook samengevat in de vragen 108 en 109. Maar wil er nu sprake zijn van het breken van de echt, van het breken van het huwelijk, dan zal toch eerst duidelijk moeten zijn wat dan precies het huwelijk is. En waarom God dat huwelijk heeft ingesteld. En waarom dat dan niet gebroken mag worden. En daarom willen we eerst gaan luisteren naar wat God geopenbaard heeft aangaande het huwelijk. En hoe Hij man en vrouw samenbrengt en over het leven, het samenleven van man en vrouw. En dan komen we in het woord van God ook vanzelf die verboden tegen. Maar allereerst gaan we luisteren naar het gebod, wat we dan niet zozeer heel direct in de catechismus aantreffen, maar wat toch goed is om dat met elkaar te overdenken. Het zevende gebod en het huwelijk. We letten ten eerste op de instelling van het huwelijk, zoals we dat in Genesis 1 en 2 aantreffen. En ten tweede de verplichting in het huwelijk. Hoe dat man en vrouw bij elkaar, naast elkaar moeten en mogen leven. En daaromheen, gemeente, zijn er allerlei andere zaken, vragen die we dan ook nog wel proberen te behandelen. Maar de zevende gebod en het huwelijk, dat is het thema van de prediking. De instelling van het huwelijk en de verplichting binnen het huwelijk. We hebben, gemeente, in Genesis 1 en 2 dus gelezen hoe dat dan, dat huwelijk begonnen is, waar dat vandaan komt, dat man en vrouw in het huwelijk aan elkaar verbonden worden. We lezen dat in vers 27 van Genesis 1. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep Hij hen, man en vrouw schiep Hij hen. En die gegevens die hebben wij nodig om te weten wat dat huwelijk dan is en hoe we dat hebben te verstaan. En dan is het goed om toch even op te merken en de vinger erbij te leggen dat de Heere begint te zeggen in vers 27. En God schiep de mens. En vervolgens pas dat Hij hen man en vrouw schiep. mannelijk en vrouwelijk. Maar eerst, God schiep de mens. Dat staat dus voorop. En dat geeft dus aan, allereerst al gemeente, dat man en vrouw wel onderscheiden zijn, maar dat ze voor God gelijkwaardig zijn. Dat de een niet meer is dan de ander en dat de ander niet minder is dan de een. Het zijn mensen. God schiep de mens. Met natuurlijk wel alle verschillen die er zijn tussen een mannelijke mens en een vrouwelijke mens. Innerlijk en uiterlijk zijn er allerlei verschillen aan te wijzen. Verschillen die ook heel nadrukkelijk te maken hebben met de geslachtelijkheid van de mens, de seksualiteit van de mens, hoe dat de een op de ander is aangelegd en bij elkaar past. En dan komen we ook bij Genesis 2, waar ook weer over dat huwelijk gesproken wordt, met name over dat deze twee tot één vlees zullen zijn. Dat wordt dan ingeleid door het 18e vers, ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zou zijn. God heeft de mens dus gemaakt dat hij aangelegd is op de ander, dat hij zou passen bij de ander. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. De man en de vrouw zijn op elkaar aangelegd. En dat werd Adam zich bewust, zo lazen we in Genesis 2, toen hij door God was aangesteld om de diersoorten een naam te geven. Toen zag hij ze, mannelijk en vrouwelijk, en toen ontwaakte in hem dat besef dat hij alleen was. En ontstond er ook in zijn hart een verlangen om een vrouwelijke mens naast zich te hebben. En toen deed de Heere God die diepe slaap op Adam vallen. Hij nam een ribbe uit het lijf van Adam. Dat is ook niet voor niks dat daar een rib wordt genoemd. Dat wil zeggen, niet uit de voet van Adam bedoel ik, zodat die vrouw als een voetbank zou functioneren, maar iemand die naast hem zou staan. Er vlak naast zijn hart. Dat is een beetje ook de betekenis van die rib. Maar nu is Adam dus niet meer alleen. God heeft hem een hulpe, zo staat er, gegeven die als tegenover hem zou zijn. Dat moeten we denk ik ook wel even uitleggen. Een hulpe als tegenover hem. Want dat mag beslist niet denigrerend uitgelegd worden. Een hulpe is heel wat anders dan een hulpje. Als God zichzelf een hulpe wil noemen, zoals we dat gezongen hebben met Psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Als de Heere zich zo wil laten noemen. En als het in het woord Eben Haezer bijvoorbeeld ook terugkomt. God is ons een hulpe. Dan begrijpen we wel dat dat ook hier nooit minderwaardig of denigrerend of hiërarchisch bedoeld kan zijn. God heeft Eva aan Adam gegeven en Adam heeft hij aan Eva gegeven tot hulp om samen te zijn, om in alle opzichten één vlees te worden. En dan heeft hij ze inderdaad mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Zo lazen we het in Genesis 1. Man en vrouw schiep hij hen. En zo is dus het huwelijk begonnen. En zo had het dus ook moeten blijven. Maar toen is na Genesis 2 Genesis 3 gekomen. En die zondeval, die heeft van die zeer goede schepping van God een ruïne gemaakt. En ook van dat huwelijk tussen Adam en Eva, want die begonnen elkaar de schuld te geven. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt. En daarmee gaf hij ook God de schuld. U had mij wel eens een andere, een betere vrouw kunnen geven. Het huwelijk was gebroken, ze schaamden zich ineens voor elkaar. Het verdriet kwam. De dood kwam. En alles wat God geschapen had, er kwam een vloek op te rusten. Maar ondanks die vloek en ondanks dat verdriet en ondanks die gebrokenheid, de Heer is wel aan die huwelijksorde getrouw gebleven. En daarom zegt het huwelijksformulier ook dat God heden ten dage als met zijn hand man en vrouw samenbrengt. Dus die huwelijksordening, die is ook na de zondeval en in de gebrokenheid nog steeds dezelfde. En dat moet ook ons uitgangspunt zijn. Wat de Heere in Genesis 1 en Genesis 2 heeft beschreven, de scheppingsordening, man en vrouw schiep hij hen en hij gaf hen aan elkaar. Omdat het niet goed was dat de mens alleen zij. Maar als wij gemeente dan zo het uitgangspunt moeten vaststellen op Bijbelse gronden, dan komen er wel vragen. En dan kunnen er heel veel vragen opkomen. En dan kunnen er ook heel moeilijke en heel pijnlijke vragen naar boven komen. En een aantal van die dingen die te maken hebben met de gebrokenheid en met de zondeval, die zullen we dan tot een volgende keer laten rusten. Als het gaat om het verbieden aangaande het zevende gebod. Maar nu allereerst maar deze vraag. Als de Heere nou zegt, het is niet goed dat de mens alleen is, en als hij nou man en vrouw geschapen en elkaar gegeven heeft, waarom zijn er dan mensen die wel alleen zijn? Die geen hulpen als tegenover hebben? Dat kan natuurlijk om allerlei oorzaken zijn dat dat zo in het leven gekomen is. Dat kan een bewuste keuze zijn. Denk bijvoorbeeld aan de apostel Paulus die ongehuwd is gebleven. En hij brengt dat ook in relatie tot zijn dienst als zendeling en als apostel. Daardoor heeft hij al die zendingsreizen kunnen maken en heeft hij al die gemeenten kunnen stichten. Hij zag dat als een voordeel, als een zegen, dat God hem die gave geschonken had. Maar over die mensen die dat bewust hebben gedaan, daar hebben we het nu niet over. Het gaat juist om diegenen die ongewild alleen bleven. En dat kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor dat in een mensenleven zo gaat. Dat kan doordat een mens nooit de ander tegen is gekomen voor zijn gevoel die bij hem of haar paste. En dat het door allerlei omstandigheden zo gegaan is. Heel ongewild en onbedoeld, maar dan toch ineens alleen gebleven. Nou, dat kan voor sommige mensen een heel kruis zijn. Wat in het hart dan nog steeds als een verlangen leeft. Een uitzien naar die dag dat dat misschien toch ooit nog eens zo zal mogen zijn dat ik die ander wel tegen zal komen. Dat is één categorie mensen die ongewild alleen zijn. En dat kan ten tweede ook daardoor komen dat iemand het huwelijk zag breken door de dood, soms al heel jong. En die daarna alleen gebleven zijn. Ongewild en met een groot verdriet, maar die hoe dan ook alleen zijn. Het kan ten derde ook zo zijn dat iemand wel getrouwd was, maar door een scheiding het huwelijk zag breken. Met alle gebrokenheid en alle verdriet die daarmee gepaard gaat. Zo hadden we dat niet gewild toen we samen geknield lagen voor Gods aangezicht en de zegen van de Heere meekregen. Maar het is gegaan zoals het gegaan is. De gebrokenheid van het alleen zijn. En het kan ook zo zijn, gemeente, dat we door allerlei innerlijke gevoelens of allerlei omstandigheden het huwelijk aan ons zagen voorbij gaan. Het is goed dat er heden ten dagen steeds meer aandacht komt voor mensen die worstelen met een andere geaardheid. En dat er steeds meer aandacht komt ook voor mensen die kennelijk worstelen met hun identiteit. Hun geslachtelijkheid die hen van God gegeven is, maar wat hen psychisch, innerlijk zo in verwarring brengt, waardoor ze altijd alleen blijven. Het kan zijn dat iemand gehandicapt is, lichamelijk of ook verstandelijk, dan wel op een zodanige manier dat iemand besef heeft dat hij alleen is. En al deze mensen die lezen in de Bijbel en die horen dat in de prediking, dat God gezegd heeft: het is niet goed dat de mens alleen is. En dan komen er de vragen bij die mensen die met dat kruis worstelen van het alleen zijn. En laten we daar, gemeente, allereerst maar oog voor hebben. Want dat is een groot verdriet. Niet voor iedereen misschien, althans, er zijn mensen die daar op een bepaalde manier een plaats aan kunnen geven, maar ik ken toch genoeg mensen die daar heel hun leven mee zijn blijven worstelen, tot in de ouderdom toe. Een groot gemis. En we moeten daar erg in hebben. En proberen mee te leven. En daar niet te makkelijk over denken wat dat betekent. En zeker daar geen grapjes over maken. Of mensen die ongewild alleen zijn, voor alles en nog wat proberen in te schakelen met de gedachte van: ach, jij hebt toch tijd genoeg, je hebt geen gezin, je hebt geen huwelijk, jij hebt daar vast tijd voor. Dat bedoelen we misschien niet zo, maar ongewild en onbedoeld kan dat toch bij zo iemand veel pijn veroorzaken. Maar laten we beseffen, gemeente, laten we daarom ook voorzichtig zijn in ons oordelen, in ons denken, ook in ons spreken. En zeker als het gaat om de opmerkingen en de grappen, dat er een groot verdriet schuilt in dat alleen zijn. Zeker als het gaat om de dingen die het zevende gebod betreffen, het is niet makkelijk voor een mens met normale gevoelens en behoeften om alleen te zijn. En het is niet gemakkelijk om met je diepste vragen en je diepste zorgen je eenzaam te weten en die nooit kwijt te kunnen. Het is niet eenvoudig om je verdriet alleen te beleven. En de dingen waar je met een ander eigenlijk over zou willen praten op gelijke voet, dat je die nooit met iemand echt kunt delen. Je vreugde niet, je verdriet niet, alle dingen die je zo meemaakt. Dat je alleen bent, alleen thuis bent. En alleengaande mannen en alleengaande vrouwen die kunnen, en dan betrekken we alle categorieën daarbij, die kunnen dan hopeloos vastlopen en in de knoop raken met het godsbestuur. Waarom gebeurt dat? En waarom ik? En we hebben onlangs, gemeente, toch in het AD magazine dat indrukwekkende interview met die organist André Nieuwkoop kunnen lezen. Kunnen we diep respect voor hebben dat die jongen zich zo kwetsbaar opstelt. Maar daarin kunnen we leren hoe moeilijk dat het kan zijn om met deze dingen geconfronteerd te worden. En soms zo weinig begrip te ontvangen. En ook, gemeente, dat niet op alle vragen er zomaar een antwoord is. Dat er wel eens vragen overblijven en dat er wel eens knopen zijn in het leven die onontwarbaar zijn. En toch wil de Heer een mens ook in deze weg bijstaan en onderwijzen en hen leidzaamheid leren en overgave en het leven dat soms bij bepaalde momenten wel eens heel als leeg gevoeld kan worden, toch te vullen. Ik noem dat woord maar expres, dat het toch gevuld kan zijn met zinvolle, soms zelfs wel hogere dingen dan het huwelijk. En dat bedoel ik nou niet als een doekje voor het bloeden, maar dat haal ik dan wel uit de schriften. Want daar zijn ook voorbeelden te vinden van mensen die ongewild alleen gebleven zijn. En natuurlijk zullen die mensen toch ook wel eens wakker hebben gelegen van dat alleen zijn. En die zullen ook hun vragen hebben gehad. Maar hun levensgeschiedenis zoals die beschreven wordt in de schrift laat toch zien dat dat leven bepaald niet mislukt is. En dat het een vol en zinvol leven is geweest. Dan denk ik alleen maar aan die drie. Daar in het huis in Bethanië. Die twee zussen en die broer. Martha, Maria en Lazarus. Waren dat mensen met een leeg, een mislukt leven? Nou, de vraag stellen, ze beantwoorden gemeente natuurlijk niet. En nogmaals, zij zullen ook best wel eens geworsteld hebben met die vragen van het alleen zijn. Maar hun leven werd zinvol, werd gevuld vanaf het moment dat ze de Heere Jezus in hun leven hebben ontmoet. Toen zij opgezocht werden door zijn liefde. Want dat staat zo in Johannes 11 onder andere. Dien gij lief hebt, is krank. De liefde van Jezus ging uit naar Lazarus en ook naar zijn beide zusters. En hoe vaak is hij niet bij hen geweest? Hebben ze aan zijn voeten gezeten? Hebben ze hem mogen verzorgen? Het was zijn vaste logeeradres, zo krijgen we de indruk, als hij in de buurt van Jeruzalem verbleef. Is er iets zinvollers te bedenken, gemeente, dan dat Jezus Christus in je hart en in je huis is en dat je vol mag zijn van de liefde van hem? Dat zijn hogere dingen dan de liefde tussen man en vrouw. Wie het verstaat, die verstaat het. Of denk aan Dorcas, Tabitha, uit het Handelingenboek. Leefde zij een leeg en zinloos leven? Nee, wie zal uitdrukking kunnen geven aan wat zij betekende voor andere mensen? Hoe zij haar hele leven met al haar talenten en al haar gaven heeft ingezet. Juist om die armen te helpen en om ze te voorzien van kleding en allerlei andere levensbehoeften. Voorbeelden van mensen wie leven gevuld was met de vrezen des Heren. En nogmaals, gemeente, wij lossen dan niet alle vragen op. En ik bedoel dat niet om ook alles glad te strijken. Er zullen de vragen blijven. En niet alles is op te lossen. En niet alle breuken zijn te helen. En niet alle knopen zijn te ontwarren. Maar de Heere wil wel mensen die in deze omstandigheden zijn, leidzaamheid leren. En overgaven. En volgen op de weg die de Heere hen voorhoudt. Om hem te dienen en hem te vrezen. In die liefde die alle verstand te boven gaat. Maar als ik dan toch even, gemeente, wat uitgebreid aandacht heb gegeven aan die voorvragen, aan die alleengaande mensen ook, dan moeten we toch wel natuurlijk naar het huwelijk toe, want daar gaat het over in de catechismus. En daar gaat het uiteindelijk ook in het zevende gebod over. Gij zult niet echt breken. En we lazen in Genesis 2 dat het huwelijk een verbond is tussen twee mensen. Tussen een man en tussen een vrouw. Dat is het door God ingestelde huwelijk. Dat is het Bijbelse, dat is het christelijke huwelijk. Dat is de enige vorm van het huwelijk die de Bijbel kent. Een huwelijk tussen één man en tussen één vrouw. En dat dus ook, dat dat door God gegeven is. Zoals het huwelijksformulier zegt. En dat het iets wettigs is. Hè, zoals dat in het woordje echt verbonden zit. Het woord wettig. Je wordt aan elkaar gegeven. Je bent elkaars eigendom. Niet in de slavernijzin van het woord, maar als man en vrouw, als hulp tegenover. En alles, gemeente, wat daarvan afwijkt, van deze scheppingsorde, man en vrouw schiep hij hen, man en vrouw worden aan elkaar gegeven, één man, één vrouw, alles wat daarvan afwijkt, dat zie je op allerlei manieren verkeerd gaan. Daar is de Bijbel ook heel eerlijk over. Ook als het gaat om godvrezende mensen die door de geest van de tijd toch zo afgestompt waren dat ze zich lieten verleiden tot het huwelijk met meerdere vrouwen. Natuurlijk kun je dat allemaal wel verklaren in de tijd waarin ze leefden, maar de Heer Jezus heeft al duidelijk gezegd, zo is het van de beginnen niet geweest. Hij heeft het echt afgekeurd. En je ziet het ook fout gaan. Het kan nooit op Gods zegen rusten, want kijk maar in de tent van Abraham. Wat een ruzie. Wat een afgunst tussen Sara en tussen Hagar. Wat een gebrokenheid toen hij haar wegstuurde. Wat een verdriet. En alle ellende in de tent van Jacob. Tussen zijn twee vrouwen, Lea en Rachel, en die slavinnen. En moeten we het hebben over het huwelijksleven van David? En van Salomo? Het is toch wel duidelijk, gemeente, dat daar Gods zegen niet op rust. Al waren die mensen dan voor zichzelf persoonlijk godvrezend, maar in hun leven en door de tijdgeest waarin ze leefden, gingen ze regelrecht tegen het gebod van God. En de Heer Jezus heeft het dus later gezegd, van het begin is het zo niet geweest. Dan hebben Abraham en Jacob en David en Salomo en vele anderen zwaar tegen gezondigd. De Heer zegt, deze twee zullen tot één vlees zijn. En daar past geen derde bij. Dat is op allerlei manieren tot mislukken en tot verbrokenheid en tot verdriet gedoemd. Deze twee zullen tot één vlees zijn. Zo heeft hij ze aan elkaar gegeven en gemeente, dat heeft ook consequenties. Tot één vlees zijn, wij leggen dat natuurlijk heel vaak direct uit als de geslachtelijke gemeenschap. En dat is natuurlijk ook zeker een van de betekenissen. Nou, als we daar ons eerst maar even op concentreren. Genesis 1 en 2 laten dus wel zien dat dat iets is binnen het huwelijk. En alleen binnen het huwelijk. De man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en deze twee zullen tot één vlees zijn. Daar laat de Heer iets zien van de wettigheid, van het officiële van een huwelijk. Natuurlijk, Adam en Eva die hadden geen getuigen, maar God was hun getuige en hij heeft hen aan elkaar gegeven in een wettig verbond. En zo ging dat altijd in die vroege tijden, ook binnen de familiekring. Daar moesten getuigen bij zijn, dat moest een wettig huwelijk zijn. En alleen binnen dat wettige huwelijk mag er de geslachtelijke omgang zijn. En dat laat al zien, gemeente, dat wat heden ten dagen nogal vaak gebeurt, dat mensen gaan samenwonen, dat dat regelrecht tegen Gods woord ingaat. Ook al wordt dat steeds gewoner en al vinden ook kerkelijke mensen dat steeds gewoner en al zijn er al gemeenten en kerken die ook een samenwonend stel op een bepaalde manier willen inzegenen, maar dat gaat regelrecht tegen de schrift in. Het huwelijk en het één vlees zijn, dat hoort daar binnen. En ook voor de jonge mensen, gemeente, zit daar toch een onderwijs in. Ook als wij letten op twee jonge mensen uit het Lucas-evangelie. Een heel jong meisje nog. Een jonge vrouw. Hoe oud zou ze geweest zijn? Maria, heb ik het over, 16, 17. Ze was ondertrouwd met Jozef. En dat was in die tijd meer dan onze verloving. Ze konden zomaar niet uit elkaar gaan. Daar moest dan inderdaad wel een officiële reden voor zijn en een scheidbrief worden gegeven. Maar als Maria dan bezoek krijgt van de engel Gabriel en hij haar bekend maakt dat ze zwanger zal worden en dat ze een zoon zal baren, die Gods zoon genaamd zal worden, dan zegt ze maar, hoe zal dat wezen? Dewijl ik geen man beken, zo zegt dan de Statenvertaling, waarmee ze bedoelt, ik heb geen lichamelijke omgang met een man, hoe kan dan die zwangerschap ontstaan? Nou, dat geeft al aan, jonge mensen, hoe Maria en Jozef met elkaar hebben geleefd. Die hebben zich in dat opzicht bewaakt. En die hebben gezien dat de seksuele omgang iets is wat de Heere voor het huwelijk bewaard heeft. En ik weet wel, je kunt ontzaggelijk veel van elkaar houden en het verlangen naar elkaar kan groot zijn en dat zijn allemaal gaven van God. Maar toch moeten we het vasthouden, ondanks dat we zelf misschien in de fout zijn gegaan. Toch moeten we het vasthouden en dat elkaar maar voor blijven houden. Ook onze kinderen blijven voorhouden. Dit is iets wat alleen binnen het huwelijk een plaats heeft. Om je eerbaarheid te bewaren. God schiep de mens. Man en vrouw schiep hij hen. Hij heeft hen aan elkaar gegeven. Zo is het de instelling van het huwelijk. Maar dan de tweede gedachte. Hoe hebben die gehuwden dan met elkaar te leven? Wat is dan, zo heb ik dat genoemd, de verplichting? Wat is dan Gods wil aangaande die man en die vrouw die met elkaar in dat huwelijksverbond zijn gegaan? Hoe wil de Heere dat zij leven zullen? Daar laat de Bijbel ons ook niet over in het ongewisse. Dan kunnen we bijvoorbeeld kijken naar wat Paulus daarover schrijft in Efeze 5. Paulus schrijft dan over het huwelijk. En dan grijpt hij ook weer terug naar Genesis 1 en Genesis 2. En dan wijst hij erop dat de man en de vrouw voor God gelijkwaardig zijn. Gelijkwaardig, dat betekent iets anders dan gelijk. Het feminisme dat wil de vrouw gelijk maken aan de man, maar dat kan natuurlijk niet. Een man is anders dan een vrouw en een vrouw is anders dan een man. Wat de feministen ook willen zeggen. En hoe het liberale beeld van de mens ons ook opgedrongen wordt. Maar gelijkwaardig zijn ze wel. Dat heb ik al eerder gezegd. Er is een man is niet meer dan de vrouw en de vrouw is niet minder dan de man. Gelijkwaardig. Maar toch zijn ze natuurlijk onderscheiden. En ze hebben ook elk in de schrift een eigen plaats. Een eigen taken. Een eigen verantwoordelijkheden. En in Efeze 5, daar spreekt Paulus de man en de vrouw apart aan. En als hij hen een verplichting meegeeft, of als hij hen een woord meegeeft, die hen in het huwelijk moet onderwijzen, dan gebruikt hij voor de vrouw het woord onderdanigheid. Zijt u mannen onderdanig? En dan gebruikt hij voor de mannen het woord liefde. Mannen, hebt uw vrouwen lief. Nou, allereerst maar dat heel gevoelige woord onderdanigheid. Wat eigenlijk steeds minder verstaan wordt en wat natuurlijk ook onder ons nogal eens wat besmuikte grapjes kan opleveren. De onderdanigheid van de vrouw. En dat de vrouw stil moet zijn. En de vrouw, zoals het huwelijksformulier zegt, haar man, en dan wordt er naar Sara verwezen, dat zij hem haar heer noemde. En dat mensen zeggen, nou ja, goed, maar dat is toch wel heel ouderwets. En ja, ik voel toch ook wel iets van verlegenheid soms, gemeente, als ik een huwelijk moet bevestigen. Je ziet al aan het publiek dat daar heel veel mensen tussen zitten die nooit in de kerk komen. En als je dan dat oude huwelijksformulier leest met die begrippen en je hoort soms de mensen lachen en je ziet de mensen naar elkaar kijken van wat is dit? Ja, als je dat woord onderdanig uitlegt als iets minderwaardigs, dan kan ik dat begrijpen. Als je niet begrijpt wat de schrift bedoelt met onderdanig zijn, als je dat op je eigen manier uitlegt, maar als gemeente, zoals gezegd, zo bedoelt de Heere dat niet. Hij heeft zijn man en vrouw allereerst als mens geschapen, gelijkwaardig. Er kan geen sprake zijn van verdrukking of onderdrukking of van minder zijn of van meer zijn. Ik had u nog beloofd dat we nog even terug zouden gaan naar dat boek Esther, want daar had ik nog iets laten liggen. En dat sprak toch ook wel, dat toen koningin Vasti weigerde om te verschijnen voor koning Ahasveros, Omdat ze dat haar eer te na was om zich als een lustobject te laten bekijken en te bewonderen. Toen schoot dat bij natuurlijk Ahasveros in het verkeerde keelgat. Die was in zijn ik zijn gekrenkt. Het was gezichtsverlies. En iedereen die keek elkaar aan. Wat zal Ahasveros doen? Nou, hij kreeg wel advies van, hoe heet die man, Menuhan? Nou ja, die zei tegen hem in ieder geval, Memucan, die zei tegen hem, koning, dit is een precedent. Als u hier niks aan doet, dan zal dat als een lopend vuurtje dat rijk rondgaan en alle vrouwen zullen tegen hun mannen opstaan en ze zullen ongehoorzaam worden en ze zullen hun mannen verachten. U moet een wet maken. En over het hele rijk moet bekend worden dat, en dat staat dan in het slot van dit hoofdstuk van Esther 1, dat elke man overheer in zijn huis wezen zou. En dan gaat het even om dat woordje. Overheer. Heel eenvoudig gezegd, Ahasveros gaf op advies van Memucan de wet dat de man de baas is in zijn huis. De overheer. Nou, zo spreekt de Heere niet. Als het gaat om de positie van de man en de vrouw, is er geen sprake van een overheer of van een overheersen. En ik weet wel, Sarah noemde Abraham haar heer, maar dat drukte eigenlijk alleen iets van respect uit, van achting. En dat ze de plaats erkende die God haar gegeven heeft. Maar dat betekent wel, gemeente, dat die man zich wel als een heer zal moeten gedragen tegenover zijn vrouw. En hij zal wel zijn respect ook in dat opzicht moeten waarmaken. Dat kan niet worden afgedwongen. De man is geen baas volgens de schrift, maar de man is hoofd van de vrouw. En dat is niet voor niks dat dat zo gebruikt wordt. Het hoofd, als mijn hoofd tegen mijn hand zou zeggen, hou die eens een poosje in het vuur. Nou jongens en meisjes, dat begrijpen jullie, dan heb ik een ziek hoofd. Een gezond hoofd zal nooit een van zijn lichaamsdelen schade berokkenen. En dat maakt Paulus ook duidelijk in Efeze door te zeggen, nou, zoals de man het hoofd is van de vrouw, zo is Christus het hoofd van de gemeente. En dan is het al helemaal duidelijk, gemeente, dat het hoofd nooit de baas is van het lichaam in die zin dat het een onderdrukking wordt. Want als Christus het hoofd is, dan betekent dat dat hij zich ten dienste stelt van zijn lichaam, van zijn gemeente. En hij is niet gekomen om gediend te worden, zo zegt hij zelf, maar om te dienen. En zijn leven tot een rantsoen te geven voor velen. Hij heeft alles voor zijn lichaam overgehad. Nou, dan mag duidelijk zijn, gemeente, dat van vrouwenonderdrukking en vrouwenmisbruik in de Bijbel geen sprake mag zijn. En dat een christelijk huwelijk gebaseerd is op liefde, op trouw, op respect, gelijkwaardigheid. Nee, het woord onderdanigheid en hoofd en lichaam, dat heeft vooral te maken met verantwoordelijkheid. Dat de man de verantwoordelijke is binnen het huwelijk en zijn gezin. Degene die het eerst ter verantwoording wordt geroepen. Dat zien we ook al in de zondeval. Eva had de leiding genomen op aangeven van de duivel. En zij had die vrucht genomen en ze at en ze ging naar de man toe en ze heeft niet overlegd met hem en ze heeft niet verteld wat ze gedaan. Ze gaf hem en hij at en Adam werd onderdanig. Hij luisterde naar haar. Maar de Heere die ging daar niet in mee, want toen hij kwam, toen riep hij Adam. Waar zijt gij? En het hoofd moest verantwoording afleggen. Allereerst moest Adam antwoord geven, ook al was hij niet de eerste geweest die gegeten had. De verantwoordelijke. Nou, dat even over het woord onderdanigheid. En dan het tweede woord liefde. Dat gebruikt Paulus dan met name voor de man. Hebt uw vrouwen lief. Zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Nou, en daarmee wordt ook wel duidelijk. Liefde, dat is toch heel wat anders dan heel veel mensen vandaag de dag daarvan maken. Wat er bijvoorbeeld over gezongen wordt. De wereld zingt in hun liedjes over de liefde, over love and I love you. Maar heel vaak gemeente, jongens en meiden, dat moet je maar nagaan. Als je naar die muziek luistert, dan gaat het meestal over begeerte, over eros, over erotiek. Over het bevredigen van je eigen liefde. Maar er is geen sprake van die ware christelijke liefde. Die een opofferende, die een dienende liefde is. De agape, zoals dat dan in het Grieks heet. Hebt uw vrouwen lief, offert u zelf voor uw vrouwen op, zo zegt Paulus heel letterlijk. En zo heeft Christus zijn gemeente lief gehad. Niet omdat zijn gemeente, niet omdat zijn volk dat hij van zijn vader gekregen had, zo mooi en zo schoon was van zichzelf. We hebben dat vanochtend ook beluisterd, gemeente, vanuit Esther. Ahasveros, die zocht de knapste en de mooiste vrouw uit het hele land. En we zullen het volgende keer horen dat er wel 400 jonge vrouwen bij hem zijn geweest. En die heeft hij allemaal gekeurd en bekeken. En de knapste en de mooiste, die heeft hij uitgezocht. Maar zo deed Christus niet. Die heeft de vuilste uitgezocht. En de lelijkste. Is dat voor u al eens een wonder geweest? Terwijl u ongewassen aan de kant van de weg als een zondig mensenkind lag en niemand keek naar u om, arm en ellendig, verloren, en dat de Heere voorbij kwam. Is dat in uw leven al gebeurd, gemeente, dat de Heere voorbij kwam en dat Hij sprak? Nou, dat wordt als een groot wonder beleefd, want er is in mij niets waarom Hij naar mij zou omzien. Er is in mij geen waardigheid, geen verdienste waarom Hij mij tot zijn bruid zou willen nemen. Hij neemt redenen uit zichzelf die wellicht nooit helemaal bekend zullen worden, maar waar Gods kerk eeuwig van zal zingen. Dat het door hem alleen is om het eeuwig welbehagen. Maar Christus heeft voor zijn kerk, die hem van de Vader gegeven is, de hoogste vorm van liefde laten zien. Dat heeft God al gedaan, de hoogste vorm van liefde. Want dan staat het toch in Johannes 3, God heeft al zo lief de wereld gehad dat hij wat gegeven heeft. Zijn enig geboren zoon. De liefde van zijn hart. En wat heeft Christus gegeven? Zijn leven. Zijn bloed. Aan een bruid die van zichzelf dood is door misdaden en zonden en zwart van dienstbaarheid. In wie niks lieflijks en niks schoons te ontdekken is. Maar Hij heeft hen schoongemaakt. En Hij heeft hen bekleed met de klederen des heils. En daarin krijgen wij zo'n teer en aangrijpend voorbeeld van het ware christelijke huwelijk. Daar verwijst de apostel Paulus steeds naar. Dat de man en de vrouw zo zouden leven. Dat ze elkaar tot hulpen zijn. En dan zegt het huwelijksformulier heel terecht. In dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. En als we dan eens even dat laatste dan maar even benoemen. Mag dat zo zijn, u die getrouwd bent. Korter of langere tijd geleden. Ik mag ervan uitgaan dat u in tijdelijk opzicht goed voor elkaar zorgt. Al is dat helaas ook niet altijd zo. Maar geestelijk mag u weten hoe het leeft in het hart van uw vrouw. En weet u hoe uw man in geestelijk opzicht en waar uw man gelegen is? Spreekt u daar met elkaar over? Het is toch Gods bedoeling dat dat zo is? Deze twee zullen tot één vlees zijn, betekent niet alleen maar die geslachtelijke omgang, maar het is een volkomen twee-eenheid in alles. Je leeft samen. Je gaat van de ik-vorm naar de wij-vorm. Als er beslissingen genomen worden, als er zorgen zijn, als er verdriet is, maar ook als er blijdschap en zegen is, dan leef je in die wij-vorm. Ja, hoor ik dan iemand denken, maar u moest dus weten hoe moeilijk dat het in mijn huwelijk is. En u kent mijn vrouw natuurlijk niet goed, maar als u eens wist hoe ze was. Ja, maar mijn man die is door de jaren heen zo veranderd. Ik ken hem eigenlijk niet meer zoals ik hem heb ontmoet. Het is zo moeilijk binnen mijn huwelijk. Nou, daar heeft de Heer ook oog voor. En dat staat dan ook in het huwelijksformulier. Dat de Heer weet heeft van de moeite en van de zorg en ook van de gebrokenheid. Maar dat Hij de gehuwden zijn hulp en bijstand wil geven, ook wanneer zij het allerminst verwachten. En dan wordt het voorbeeld genoemd van de Heer Jezus Christus, die het beginsel van zijn tekenen begonnen is in Kana, op een huwelijk. Het beginsel, ik kom daar zo nog even op terug. Maar het was ook zijn begin, zijn eerste wonder, althans wat hij in de openbaarheid deed, wat beschreven is. En die mensen die daar pas getrouwd waren, jongens en meiden, die hadden het moeilijk, die waren vastgelopen. Maar Jezus was genodigd. En daar begon de uitkomst, dat de Heer Jezus uitgenodigd was. Nou, laat ik dan de vraag stellen aan jullie, die je voorbereidt op het huwelijk. Zul je niet vergeten om de Heer Jezus uit te nodigen? Zul je Hem betrekken in alles wat je aan plannen en aan verwachtingen en aan wensen hebt? Zul je de Heer Jezus niet voor het laatste houden, maar zul je Hem uitnodigen? Heere, wilt U aanwezig zijn? Aanstaande vrijdag als ik ga trouwen. Of in september. Of op nog langere termijn, als we ons huwelijk misschien al hebben vastgesteld. We zijn ons aan het voorbereiden. Heere, wilt U erbij zijn? Als U niet meegaat, Heere, dan heb ik smart op smart te vrezen. En gemeente, ook als wij de Heer Jezus toen niet hebben uitgenodigd, of als het uit ons leven gebleken is, dat Hij eigenlijk geen plaats had binnen ons huwelijk, dan is het nog mogelijk dat Hij alsnog komt. En dat Hij scheuren heelt. En dat Hij wat leeg is weer kan vervullen. De Heer Jezus heeft toch dat wonder gedaan. Dat Hij dat water in wijn veranderd heeft. Dat wat smakeloos is, vol van smaak maken. Al zou het azijn geweest zijn, al is ons huwelijk bitter geworden als azijn, gemeente, dan is er bij de Heer Jezus de macht en de wil om van dat bittere huwelijk een smaakvol huwelijk te maken. Zullen we nooit te klein denken van de macht van de Heer Jezus Christus. En zullen we Hem alsnog te voet vallen. Kon het zijn ook samen. Je hebt ooit samen geknield gelegen. Zou je het vanavond niet nog eens proberen. Om samen te bidden. Om samen je knieën te buigen. Juist als je huwelijk allerlei scheuren en barsten heeft opgelopen. Om het aan Hem voor te leggen. Heere, wilt U zelf helen? Want we komen er niet uit. En gemeente, los even en afgedacht even van de huwelijksvragen. Maar ik zei al, dat huwelijk, ik bedoel dat wonder van de Heer Jezus, dat eerste wonder, daar staat niet voor niks het beginsel van de tekenen. Heeft Jezus gedaan in Kana. Dat wil vooral zeggen het principe, het grondprincipe van al zijn wonderen, dat gebeurde daar. Want je had natuurlijk kunnen vragen, ja, is dat nou zo belangrijk dat de Heer Jezus nou van wijn water ging maken? Zijn er geen grotere noden dan? Had hij niet beter eerst naar een dode kunnen gaan en die uit de doden kunnen opwekken? Dat is toch veel belangrijker? Of naar een melaatse? Of naar een verlamde? Waarom gaat hij nou van wijn, ik bedoel van water wijn maken? Dat is toch hun eigen schuld geweest. Ze hebben waarschijnlijk niet genoeg ingekocht. Of ze zijn te gierig geweest. Of wat dan ook. Maar gemeente, het gaat om dat beginsel. Om het principe. En wat is nou het principe? Wat is nou het grondbeginsel eigenlijk van de tekenen van de Heer Jezus? Wat kenmerkt nou het werk van Christus? Dat is dat hij mensen die vastgelopen zijn uithelpt. Dat is de kern van dat wonder. Mensen die geen enkele kant meer uit kunnen, die totaal vaststaan met de rug tegen de muur, die het zelf niet kunnen bewerken, dat hij die helpt. Nou, laten we daar dan gemeente mee eindigen. Is dat nou ook in uw leven al gebeurd, dat je vastgelopen bent? We hadden het eerder in de preek over het alleen zijn. Nou, de Heilige Geest, gemeente, die gaat een mens eenzaam en alleen maken. Zo zegt Paulus het in Efeze 2. Dat je erachter komt, dat je gewaar wordt, dat je zonder God en zonder hoop in de wereld bent. Dat je er alleen voor staat. Dat je geen bruidegom hebt die als een hulp tegenover is. Dat je geen God hebt voor je hart en geen borg voor je ziel. En dat je voor die onmogelijke opdracht staat om de wet van God te houden. En dat je voor die onmogelijke opdracht staat om je zonden weg te nemen. Zijn we daar al achter gekomen? Dat godsgemis. Waar de Heer in de wedergeboorte toch ook op aanwerkt. En dat je rond gaat zien, is er nog een middel? Is er nog een mogelijkheid? Is er nog een weg waardoor ik die straf kan ontgaan? Waardoor ik tot genade kan komen? Hoe kan ik rechtvaardig voor God verschijnen? Hoe kan ik voor God bestaan? En dan komt het gemeente op hem aan. Hebben we Christus nodig gekregen? Is hij gepast? We hadden het in de kerkraad nog even over, als de Heere spreekt, dan is dat altijd op een gepaste manier. Dan komt de Heere met een woord terechte tijd. Heeft de Heere alles een woord terechte tijd gesproken in ons leven? Dat dat aansloot op je nood, dat dat aansloot op je gemis, dat je antwoord kreeg op je zielenvragen. En dat er iets van de liefde van Christus in beginsel in je hart werd uitgestort. Die liefde die je niet kunt verklaren. Die je niet kunt begrijpen. Maar die wel mag worden ondervonden. Die liefde die binnen het huwelijk zo belangrijk en zo onmisbaar is. Maar die ook binnen dat geestelijke huwelijk zo'n diepe betekenis krijgt. Die liefde die eenzijdig is. En als we hem dan lief krijgen, dan is dat alleen maar omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En waar die liefde woont, gemeente, daar gebiedt de Heere de zegen. In het huwelijk, in het gezin. Maar tot in eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, laten we dan maar met dat gebed mogen beginnen. Want er zullen er zijn die reden hebben om te bidden. Om te bidden of dat u een hulp wilt zijn. In het huwelijk, in het gezin, bij het alleen zijn, bij het dragen van het kruis. Of dat u vergeving wilt schenken van dingen die verkeerd zijn gegaan. Van zonden tegen onze vrouw, tegen onze man, tegen onszelf, tegen onze naaste, ja, tegen u. Dan is er reden om u te voeten vallen en te smeken om uw genade. Vergevende genade, maar ook helende genade. Wilt u ons zo bezoeken, Heren, met uw heil? Maar daarom zeggen we ook dank, Heren, dat we ook nog hier een plaats mochten krijgen en dat we hier ook onderwijs mochten krijgen vanuit uw woord aan de hand van de belijdenis. En wilt u dat toch zegenen? Zodat we getroost ons kruis kunnen opnemen en u de Heren mogen volgen in de levensweg die gij voor ons aanwijst. Wilt u met ons zijn het verdere ook van deze avond en ook in de week die we begonnen zijn. Help ons in alle dingen. Heren, wees u met Petra en Jelle die aanstaande vrijdag, zo u het geeft, en elkaar in het huwelijk mogen treden en elkaar het ja-woord mogen geven voor uw aangezicht. Sterkt u ze, Heren. Geef ze een fijne, een goede dag. Met de wederzijdse ouders en grootouders, de familieleden, de bekenden. En wilt u meegaan, Heren, op het huwelijkspad. Ook als Petra de gemeente gaat verlaten en elders gaat wonen, wees ook haar nabij. Gedenk ons allen, Heer, in alle dingen die wij te doen hebben, persoonlijk, in het gezin. Of als we nog vakantie hebben, wilt u ons bewaren voor ongelukken. Breng ons veilig weer thuis. Wil ons deze week bewaren voor een onverwachte en onverzoende dood. Wees met ons in het maatschappelijke leven. Ook in het ambtelijke leven. Wees ons allen nabij, Heren. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. En verbind ons door dat waarachtige geloof als vrucht van het werk van de wedergeboorte door u, o Heilige Geest, aan Hem alleen. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Het zesde vers van Psalm 86 zingen wij tot slot. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Het zesde van 86. Ontvang met een bindend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.